Goedemorgen. Nou, klein clubje vandaag weer. Veel mensen op vakantie. Een beetje wisselend clubje ook. Goedemorgen ook voor de mensen die online meeluisteren. Nou, het is mooi dat we onze God overal kunnen vinden. Dus ook als we op vakantie zijn, dan zijn we verbonden met elkaar. De afkondigingen van vandaag. Vandaag gaat voor dominee L.S.K. Hogendoorn uit Ten Boer. De afkondigingen verder. Dominee Sultan Velhazi uit Vista, dat is ernstig, dat is een kritieke toestand. Hij wordt in slaap gehouden en ligt op de intensive care. Wordt beademd en heeft een longontsteking erbij gekregen. Dus zijn familie vraagt ook of we in gebed om hem heen willen staan. Dus we zullen straks ook voor hem bidden. Nou, heel ander nieuws. We hebben een feestelijke week volgende week. We hebben bijna elke dag iemand die jarig is. Milan van der Sluis, zij wordt dinsdag 6 jaar. Judith Wieringa, zij wordt woensdag 3 jaar. Levi Werkman, en hij wordt donderdag 11 jaar. En Naomi Kruiming, zij wordt vrijdag 3 jaar. Nou, dan de collecte die is voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende kerkdienst. En dat de woorden van onze God uw hart mogen raken en dat u de vrede mag voelen.
Goedemorgen, u allemaal. Ik zal even installeren. Ik neem altijd mijn eigen spullen mee. Kosters leggen vaak ook een en ander klaar, maar dan weet ik zeker dat ik alles bij me heb. Zo, dat is een hele tijd geleden dat ik hier in Oldehoven stond. Ik kon het nog vinden. Zonder problemen. En we waren hier inderdaad veilig en op tijd. Het gaat vanmorgen over vreemdelingschap. Wij zijn vreemdelingen op deze aarde. De eerste van het tweeluik, een volgende preek, ik weet niet of ik die hier dan zal houden, gaat over wie wij vreemdelingen noemen. Arbeidsmigranten, allochtonen. Maar deze keer dus om te beginnen, wij als vreemdelingen op deze aarde. Na Fotum en Zegengroet zingen wij God lof uit liedboek 217, alle 5 versen. De dag gaat open voor het woord des Heren. Zullen wij voor zover mogelijk gaan staan? Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die Heer, de Almachtige, groet ons. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. wilt gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen. Daartoe lezen wij ook vanmorgen de wil van de Heer onze God. De dichter van Psalm 119 wist zich ook een vreemdeling op aarde. En uit zijn machtig gedicht, Psalm 119, zingen wij na de wetslezing de versen 7, zegen uw knecht die gij uw wil gebiedt, en 21, de wet, o Heer, die gij aan mij beveelt.
De Heer, je God, heeft je uit de slavernij van de zonde en de duivel bevrijd. Laat niet zo groot worden in je leven dat het in de plaats komt van God. Je werk niet, je geld en je huis niet. Geen mensen door wie je je laat beheersen. Maak van niets en niemand een afgod. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God dat jou goed uitkomt. Probeer geen grip op hem te krijgen of hem voor het karretje van jouw mening te spannen. Misbruik Gods naam niet. In je taalgebruik, je gedrag, je houding, wees steeds een visitekaartje voor God. Leef vanuit de rust die God je geeft. Doe niet mee met dat stresserige en jachtige van deze samenleving. Maak hierin bewuste keuzes. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg je bazigheid af, dat jij altijd overal de dienst wilt uitmaken, dat jouw wil wet moet zijn. Doe een ander geen geweld aan met je messcherpe tong, je dodende blik, je vernietigende zwijgen en negeren. Wees zuinig op je huwelijk en op dat van een ander. Investeer in je relatie. Vecht ervoor als het nodig is. Ga niet gauw af op je gevoel voor hem of haar dat over is of anders is dan in het begin. God wil dat je trouw bent. Houd jezelf ook schoon als het gaat om erotiek en porno. Bekeer je van je hebberigheid en bezitterigheid. Je wordt gelukkiger van geven dan van nemen. Wees betrouwbaar in wat je zegt en doet. Geen dubbele bodems, halve waarheden, schijnbeweging of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander van op aan kan. Scan jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte, op materiaal gebied, op seksueel vlak, als het gaat over posities en macht. Oefen je in tevredenheid.
Thank you.
In het eerste gebed bidt de kerk om Gods vergeving voor onze schulden en om zijn woord te openen voor ons. In het tweede gebed, na de preek, doen wij de voorbeden. Laten wij bidden. Heer onze God, dank u dat u ons hier samenbrengt. Uit onze eigen huizen in uw huis. Heer, geef de nodige eerbied, aandacht en concentratie op alles wat we hier doen. Dank u voor het machtig begin. Wij kleine, broze, zwakke mensen mogen onze hulp zoeken en vinden bij u. In alle omstandigheden van ons leven, goed en kwaad. U weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. Met blijdschap, vreugde, maar ook wel misschien met zorg, pijn en angst en moeite, aanvechting. Of dat we thuis moesten blijven door omstandigheden. Heere, wees u onze hulp en onze kracht in alles. Dank Heere voor de macht op begin, uw goedheid, uw vriendelijkheid, uw genade. Sterker dan het licht van de zon op ons leven, doet schijnen in ons hart. Geef ons de vrede van u door het bloed van Christus voor al onze zonden. En daarom ook de vrede met u, met een goed, zuiver geweten. We zijn vreemdelingen, Heere, zo zongen wij met Psalm 119. Maar uw wet mag ons omspelen als een lied. Waarin uw trouw ons blijkt, uw goedheid, u hebt het beste met ons voor. Niet dat wij in 7 sloten tegelijk belanden en zouden omkomen, verdrinken in onze zonden en ellende. Dank Heer dat u ons daaruit hebt gered door het bloed van Christus. Daarom vragen we u vrijmoedig vergeef en verzoen al het kwaad van ons. Vanuit ons denken, doen en hart. En zie ons aan, Heer, als hadden wij zelf voor onze zonden betaald, geleden, gestorven en begraven en opgestaan. Zal een rechtvaardig, heilig, zuiver leven. Doe weg, Heer, onze schuld. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus, onze Heiland, die u zelf daartoe bestemd hebt. En hoor naar zijn voorbeden voor ons aan uw rechterhand. U al het kwaad van de zonde, ook onze zonde, heeft overwonnen. En zal overwinnen, definitief, voor altijd. Heer, de dag gaat open voor uw woord, zongen wij. Zegen u ons bij de opening van dit woord, wanneer wij het lezen. Bepreken. Beluisteren. En dat wij ook uit en naar dit woord leven. Om u te eren. Goed te doen en te zijn voor onze naasten. En ook voor onszelf. Heer, dat wij voor onszelf luisteren en niet voor een ander. Maar u wordt zelf ontvangen. Leg het in ons hart. En in ons verstand. En in onze handen, in ons doen en laten. Zegen u zo de liturgie, Heer, van deze morgen. Dank voor media om ook nu of later de dienst bij te kunnen wonen en te volgen. Zegen u heren die op vakantie zijn. Geef hen een goede besteding van deze dag. Beveilig hen, zoals ons thuis hier. Zegen u heren die thuis moesten blijven. En mocht hen er ook onwilligen zijn, heren, in de dienst aan u. Heren, bekeer hen. En bekeer ons ook elke dag, ook vandaag, tot u. Jezus Christus, bewaar ons bij uw gebod, bewaar ons in uw verbond, bewaar ons in uw liefde, trouw en bescherming. Door Jezus Christus, onze Heer, tot uw eer en ons eeuwig behoud en geluk. Amen. De Bijbel gaat open bij 1 Petrus 1, de versen 14 tot 21... Daarna 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 17. Daarna zingen we uit gezang 181, vers 4. Uw wil geschieden altijd. Of wereldwijd.
Petrus 1, vers 14 tot 21. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdelingen ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 1 Petrus 2, vers 11 tot 17. De goede levenswandel. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God. En eerbiedig de keizer.
Ik lees u de tekst, 1 Petrus 2, vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Amelid is uit ons kerkboek, gezang 115, ons oud kerkboek moet ik zeggen, 115, 1 en 2. Nooit kan het geloof te veel verwachten, die hoop moet al ons leed verzachten. Straks, als het rood-wit-blauw voor ons wordt gehesen, dan zijn wij een groot gezin, met goud worden wij geprezen. André Hazes. Geen kerkliedcomponist. Maar toch, onlangs klonk het nog weer bij EK, Oranje, die voetbalde. Een groot gezin. Ja, als Oranje speelt. Of nu. Vandaag de slotdag van de Olympische Spelen. Maar nooit heeft Nederland zoveel goud behaald als op deze Spelen. Haast ononderbroken klonk het Wilhelmus, ons volkslied. Dan vormen we even een groot gezin. Rondom roeiers, atleten. Ik weet niet hoe Hassan het nou heeft afgebracht. Ze was aan het lopen toen ik hier arriveerde. Er was een kans op een medaille. Weer één. Na twee bronzen die zij al heeft gehaald. Ja, daar leven we mee. Daar doen we mee. Wij hebben een medaille. Wij hebben gewonnen. Een groot gezin. Ook bij heel andere activiteiten dan sport. Voelen wij ons zo. 4 mei. 8:00 s'avonds. Dodenherdenking. 2 minuten stilte. Nederland, heel Nederland verenigd. In gedachten. Bij hen die vielen, zoals heet op, voor vorstin en vaderland. U bent, neem ik aan, allemaal Nederlanders. U hebt zo nodig een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden of een identiteitskaart van dat koninkrijk. U bent eigen volk. Misschien bent u wel geboren en getogen, juist ook in dit dorp. Eni Mathil. En misschien voelde zich daar ook, als het ware, als een groot gezin. Alles. Morgen weer als ik Eni Mathil. Neem me niet kwalijk. Ik wil u niet beledigen. Wat zegt u?
Wij Oldehoven.
Wij Oldehoven. Ja. Hij voelt zich thuis in Oldehoven. Of je nu geboren en getogen bent, of immigrant. Kent u nog zoiets als nobere hulp, klaarstaan voor elkaar met woord en met daad, of met geld zelfs? Een dorp als gezin. Wonen hier ook vreemdelingen van buiten? Niet bij bosjes, neem ik aan, maar ze kunnen er zijn. Ze kunnen er zijn. Horen die er een beetje bij? Worden die opgenomen in de gemeenschap? Wegwijs gemaakt in onze samenleving, in uw cultuur? Er zijn ook wel genoeg Nederlanders die zich hier steeds minder gaan thuis voelen. En zelfs de grote stap zetten om te gaan emigreren. Het wordt hier te benauwd, te veel regelgeving. Of ja, ze voelen zich hier niet meer thuis. Dit is de preek. Korte inhoud van het voorafgaande. Hier is in de Bijbel de vreemdeling, Oude en Nieuw Testament. Dan in het Nieuwe Testament zoomen we kort in op Jezus als vreemdeling op deze aarde. En die twee, Oude en Nieuw Testament, Jezus vormen als het ware de klankkast, waar tegen onze tekst 1 Petrus 2 vers 11 resoneert. Opklinkt. Dus dan zoomen we in op 1 Petrus 2 vers 11 en ook daar weer van de tekstomgeving. Dat is de eerste helft. En dan, hoe staat het met ons? De zogenaamde toepassing. En uit 1 Petrus 2 destilleer ik, haal ik, oproep. Wees vreemdeling en belofte. Oud Testament. Je kunt niet in het Oude Testament alle vreemdelingen over een kam scheren. Het Oude Testament kent diverse aanduidingen voor de vreemdelingen. Bijwoner. Ik ben maar een bijwoner, zegt Abraham tegen de Hittiten. Als hij een plekje moet hebben om zijn vrouw Sarah, die overleden was, te begraven. En terugkijkend op de geschiedenis noemt de Hebreeënschrijver Abraham, Sarah, Jacob, zelfs nog anderen, Abel Henoch voor hen, vreemdelingen, gasten op deze aarde. Waar ze ook woonden, werkten, leefden, nooit hun land. Kanaan was en bleef een beloofd land voor deze. En dan krijgen de nakomelingen, de Israëlieten, die trekken op naar het beloofde land en nemen het in bezit. Kunnen ze dan zeggen, Milaand, ons land? Nee. Ook zij moeten beseffen, wij zijn slechts vreemdelingen en gasten op deze aarde. De aarde en haar volheid, alles erop en eraan. Bergen, woerwouden, zeeën, woestijnen. Het is allemaal van God. Psalm 24, vers 1. En ook de Israëlieten in hun land Kanaan zijn bij de Heere God slechts gasten, vreemdelingen, bijwoners. En eens per jaar moeten ze gaan offeren in Jeruzalem en dan moeten zij het reciteren. Mijn vader, voorvader Abraham was een zwervende Arameer. Met andere woorden, zo hij, zo wij feitelijk ook nog steeds. Daarom mocht een Israëliet zijn land nooit voor altijd verkopen. Hij moest altijd het recht van terugkoop behouden. Want het land behoort mij toe, zegt de Heer. En jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. Dat geldt ook Israëls tweede koning David. Want een vreemdeling ben ik bij u te gast. De koning, hè? Ook hij. En we zongen net met Psalm 119. Ik ben een vreemdeling op aarde. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon. Berijmt vers 21 die we zo even zongen. Israël, een groot gezin, 12 stammen, maar ten aanzien van God, vreemdelingen, gasten. Ja, het is Gods uitgekozen volk uit alle volken op de wereld. Ja, God is zijn volk zeer nabij. Hen gunt hij zijn verbonden. De wet, de tempeldienst, de beloften. Israël mag de Messias, de heiland voor de wereld dragen. Bijzondere uitverkiezing. Gods heilig, voor God gereserveerd volk. Maar gasten, vreemdelingen. Israël wordt niet hoogmoedig op je status daar in het land aan je voorouders beloofd. En dat jullie in bezit mochten nemen. Ja, wat is bezit? Geleend goed. Israël draagt de Messias en die wordt geboren. Nu zijt welkom, Jezus, lieve Heer. Over maand of 5 zingen wij dat weer. Israël zong het niet. Al wie welkom was, Jezus, de zoon van Maria, geboren in Bethlehem, laat wonen in Nazareth niet. Hij kwam naar wat van hem was. Zijn eigen volk, Jood met de Joden, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. En zelf zegt hij later, de vossen hebben holen, de vogel kan zijn nest bouwen, waar dan ook in de hoogste boom. Maar ik, de mensenzoon, waar moet ik slapen? Waar kan ik mijn bed inrichten? De mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd ergens neer te leggen. Ja, aan een kruis. Maar dat was allerminst comfortabel. Luister, zegt hij, ik zeg jullie, geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad. En u weet, hij doet wonderen in Nazareth. Maar ze willen hem daar uitleiden en stenigen. Van een steilte af doen storten. En buiten de poort heeft Jezus geleden. Buiten Jeruzalem. Daarom zoom ik even in op Jezus. Israël was een voorafschaduwing, als het ware. En zo hij, zo wij. Verklap ik alvast. Dat is de klankkast. Oud Testament, Nieuw Testament, Jezus. En nu gaan wij naar onze tekst, 1 Petrus 2, vers 11. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Dat is het adres van deze brief. Nou, klap nou niet de Bijbel dicht, want er staat in de Bijbel opgetekend die wij vandaag ook onder ogen mogen hebben. Vreemdelingen die ver van huis zijn. In meerdere districten in het huidige Turkije. Daar horen ze thuis, die mensen. Daar zijn ze geboren en getogen. Daar wonen ze misschien al generaties lang. Ouders, grootouders, overgrootouders. Ze zijn dan de volgende generatie die zich daar thuis mag weten. Een bestaan mogen opbouwen. En toch, daarom is vers 1 direct al heel verrassend, overrompelend. Die vreemdelingen, als vreemdelingen verspreid her en der. Zou ze André Hazes nazingen? Bij een groot gezin, bij bepaalde festiviteiten. Ook toen al Olympische Spelen, bijvoorbeeld. Even goed opletten. Ze zijn als christenen vreemdelingen, daar waar ze opgroeien. In een gebied dat hen vertrouwd zal worden, zoals het hun voorouders vertrouwd was. Als christenen zijn zij vreemdelingen. Er wonen ook Joden bijvoorbeeld. Ja, die zijn ver van huis. Die hebben daar hun roots niet. Die liggen in Kanaan. En dan zijn ze ook in Turkije beland, na de ballingschap, gedeeltelijk. Maar de eigen bevolking daar in Turkije, in al die provincies, die worden door Petrus vreemdelingen genoemd. Vreemdelingen in geestelijke zin. Vreemdelingen of bijwoners. En daarmee verwijst Petrus met een knipoog naar het Oude Testament. Vandaar dat ik dat ook even noemde in het begin. Daarmee noemt Petrus hen, nou, jullie zijn eigenlijk tweederangs burgers. Voor de staat misschien niet. Misschien ben je volbloed Romein die daar woont. Maar jullie zijn eigenlijk tweederangs burgers, niet meer dan een dagloner. Of een slaaf. Zonder veel of zelfs helemaal zonder rechten. Zo noemt Petrus hen ook in hoofdstuk 1, vers 17. U moet tijdens uw leven als vreemdeling ontzag hebben voor God. Dat klinkt als een refrein in deze brief. De benoeming, de aanduiding vreemdeling, bijwoner. Mensen die ver van huis zijn, noemt hij hen in onze tekst 1 Petrus 2 vers 11. Mensen die ver van huis zijn, vreemdelingen. Vreemdelingen die in de verstrooiing leven, een plukje hier en een plukje daar. Nou, om Petrus nog even verder te citeren, hoofdstuk 4, vers 4 en 12. Bezigt hij nog weer een ander woord voor vreemdeling? Kent u het woord xenofobie? Dat is Grieks. Angst voor een vreemdeling. Iemand met een donkere huidskleur bijvoorbeeld. Wat is dat voor iemand? Xenofobie. Daartegenover heb je xenofilie. Welkom, vreemdeling. Burger maar in. Xenos. Ook die term bezigt Petrus in zijn brief. Een groot gezin. Maar, zegt Petrus, tegen die christen geworden zijn, daar horen jullie niet bij. Kijk maar naar het gedrag van jullie medebewoners, niet-christenen. Dat gedrag is negatief, dat merk je, hè? Je wordt achtergesteld, gediscrimineerd, geboycott. En hier en daar kun je al spreken voorzichtig van een vervolging. Wat doe je met mensen die opeens een heel ander gedrag vertonen? Wat doet die nou? Hoe krijgt hij dat in zijn hoofd? Vreemd? Ik doe dat zwaar even een stapje opzij. Je gaat je ervan distantiëren, verwijderen. Simbol wordt vreemd. En dan kun je op de schaal gaan begeven van vreemd, uitstoting, discriminatie, vervolging. Net als iets vreemds in je lichaam komt, een bacterie die daar niet uit hoort. Hup, de bloedlichaampjes gaan massaal die bacterie te lijf proberen die weg te zuiveren. Zo kan een samenleving doen met bepaalde mensen en bevolkingsgroepen en daar en toen met christenen. Zo ga je samen de bloemetjes buiten zetten, in tempel, kroeg, bordeel. En de volgende dag als het ware zegt de christen geworden buurman, nee hoor, ik blijf lekker thuis. Vreemd. Zo ga je samen naar de afgodentempel om te offeren en naar de hoeren daar te gaan. Tempelprostitutie. Een buurman die gaat naar een gewoon huis voor zijn nieuwe christelijke godsdienst. En vreemd, wat doet hij daar? Dit is mijn vlees, dat is mijn bloed. Hij gaat, is hij een kannibaal geworden? En hij noemt anderen mijn broer, mijn zus. Wat is dat? Is dat een vorm van incest? Overspel? Misdadig luidt het oordeel van die gewoon, nou ja, gewoon, die heidenen zijn gebleven. En kijk nou eens, die christenen, die herkennen de keizer niet als God of als goddelijk. En dan wordt je slaaf opeens brutaal. Staat zomaar op tegen zijn meester. En vrouwen verklaren mannen de oorlog. Jouw wil, zou jij de baas zijn? Ik heb ook een wil. Hoe worden christenen beschouwd? In de tijd van in Petrus daar in Turkije als mensenhaters. Goddeloos, ze wijken af van de normale godsdienst. Hoogmoedig. En ze zijn hier en ze zijn daar. Samen vormen ze als het ware een staat in de staat. Gevaar voor godsdienst en politiek. Bedreiging van het ene grote gezin. De macht, het grote Romeinse Rijk. Waar Turkije ook onder viel. Dat roept vervreemding op. Angst en weerzin. Christenen gaan een vreemde eenden in de bijt vormen. Die daar niet langer thuis horen. En dat brengt lijden met zich mee. Petrus noemt het in 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde broers en zussen, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. En dan verwijst hij naar Jezus als vreemdeling op aarde. En daaronder heeft Jezus geleden. Tot aan de dood, aan het kruis. De zijnen hebben hem niet ontvangen. Zo hij, zo jullie. Mensen, dat is heel normaal. Dat brengt het gisteren zijnen met zich mee. ...2024... Nederland, niet Turkije, Aldehoven en omstreken, geen Pontus, Galatië, Azië, wat dan ook. Volop Nederlanders. En dan mag je een paspoort aanvragen, een ID-kaart. Onze koning, ons Wilhelmus, ons land en volk. Eén groot gezin met rood, wit, blauw. En bij zoiets als een dodenherdenking. Waar is die vuurproef? Hebben wij daar last van? Worden wij als christenen op ons christen zijn aangekeken? Gediscrimineerd? Geboycott? Vervolgd? Staat er straks geheime politie klaar met overvalwagens om ze af te voeren naar een concentratiekamp? Waarin onderscheiden wij ons van onze omgeving die niet naar de kerk gaat, die niet gelooft? We onderscheiden ons in heel veel dingen niet. Niet in kleding, we zien er net als uit als ieder ander. We kopen dezelfde spullen, gaan naar dezelfde vakantiebestemmingen, oefenen dezelfde hobby's uit. Verzamelen dit of dat. Gaan uit. In een groter Nederlandse gezin voelen wij ons vaak prima thuis. Tot en met onze eierballen aan toe. Waarin verschillen wij van onze niet-christelijke buurgenoten, dorpsgenoten, medelanders? Maar ja, wij zitten hier nou, niet thuis. In de kerk. En we lezen de Bijbel. En we bidden. Veel mensen zullen nog een Bijbel hebben zonder die ooit meer open te slaan. Oh ja, dat is van opa. Nog een erfstuk van oma. En als de feestdagen weer aanbreken met kerst. Ja, dan weten wij waar het om gaat. Het is meer dan een lichtjesfeest alleen. En we hebben scholen met de Bijbel. We sturen onze kinderen naar catechisatie, nemen ze mee naar de kerk. Ten diepste onderscheiden wij ons door onze liefde voor God. En ook niet-gelovigen kunnen een grote mate van naaste liefde in praktijk brengen. Zoals Paulus ondervond op Malta toen hij daar aansponde. Waar is die vuurproef? Waar is die vervolging, discriminatie? Of was dat alleen maar daar en toen? En is daar vandaag de dag daar geen sprake meer van te zijn? Nou ja, we vormen sinds kort wel een minderheid in onze samenleving. Hè? We zijn minder dan 50% Nederlanders die zich christen noemen. Het ziet er niet naar uit dat we weer boven die 50% uitkomen. En nee, we zijn niet met alle wetgeving en regelgeving in ons land eens. Zaken die ingaan tegen Gods woord. En God en Jezus kunnen gemakkelijk door cabaretiers bespottelijk belachelijk worden gemaakt. Probeer dat eens met Allah. Of met Mohammed, dat is in een rapengaar, Nederland te klein. Ja, in een moslimland en ook in het huidige Israël is christen zijn veel moeilijker dan in Nederland vandaag. Mijn vuurproef, uitsluiting, discriminatie, vervolging. Mwah. Wij hebben net zo goed als wie dan ook recht op vrijheid van godsdienst in de grondwet verankerd. Dan nu de vraag. Weet wij ons nog vreemdelingen? Zoals Petrus daarover spreekt. Tegen de achtergrond van het Oude Testament. Tegen de achtergrond van Jezus op aarde. Weet wij ons nog vreemdelingen? In, zeg maar, de geestelijke zin van het woord. Noem een paar voorbeelden, ik kon geen beter bedenken. Wie loopt nog te hoop tegen abortus en euthanasie? Die strijd is toch al gestreden. Ligt ook allemaal wettelijk vast, wat kunnen wij daar nog tegen doen? Jongens en meisjes, weten jullie nog wat hokken is? Wie heeft het daar nog over? Het gebeurt. En sta je machteloos tegenover. En ongehuwd samen op vakantie. We lachen meewarig om geboden van vroeger van de kerk. Niet breien op zondag, niet fietsen op zondag. En op zondag en andere dagen niet naar de kermis. Nou, dan gaat de Efteling aan je neus voorbij. En niet dansen. En niet werken op zondag. Wij lopen het risico met het badwater van levensheiliging, om het allemaal samen te vatten in die term, het kind van de vreemdelingschap weg te gooien. Want het zelf een moeilijke zin, daarom herhaal ik die nog even. Wij lopen het risico met het badwater van levensheiliging, het kind van ons vreemdelingschap weg te gooien. Voorlaatste afdeling van de preek, de oproep. Want 1 Petrus 2 vers 11 gaat verder. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Kijk, dat is voor alle tijden en plaatsen en voor alle mensen die dit lezen, ook voor ons vandaag. Zelfzuchtige verlangens, die koesterden mensen daar en toen niet alleen in de tijd dat Petrus hen aanschreef. Maar ons vandaag de dag net zo goed. Zelfzuchtige verlangens, op je eigen ik gericht. Als ik maar mijn zin krijg, als ik maar mijn wil kan doen, als ik maar vooruit kom, desnoods ten koste van mijn naaste, van wie dan ook, die uw ziel in gevaar brengen. Of, 2 vers 12, leidt te midden van de ongelovigen een goed leven. Ze maken u uit voor misdadigers. Maar met dat oordeel zit dus wel helemaal fout. Dat zal blijken. Wat zijn die wereldse begeerten? Petrus noemt in hoofdstuk 4 losbandigheid, wellust, dronkenschap, brasslempartijen, verwerpelijke afgodendienst, liederlijke uitspattingen. Ja? Heb je dat een beetje gevolgd? Zaken die daar toen blijkbaar voorkwamen, zijn ze ons vreemd. En met ons bedoel ik nou ook even onze hele samenleving. Maar wat zijn onze wereldse begeerten? Wat zijn onze wellusten, losbandigheden, slempartijen, dronkenschap enzovoort? Of zijn die ons vreemd? Calvijn noemt ons hart een fabriek van afgoden. En onlangs overleden Tim Keller met zoveel bestsellers, misschien kende je hem, heeft het over namaakgoden. Macht, geld, seksualiteit, eros, Mammon. Die goden zijn nog altijd springlevend. Niet alleen daar en toen in Turkije, vandaag de dag wereldwijd, ook in Nederland en ook in en rondom Enematil. Pardon, Oldehoven, neemt mij niet kwalijk. Ook daar. Die goden, de afgoden zijn springlevend. En als u eens eerlijk kijkt in de wet van God, je hebt hem vanmorgen weer gehoord. En dan spiegelt uw hart daarin. Wat uit het hart voorkomt, zei Jezus al, dat maakt de mens onrein. En dan noemt hij een vergelijkbaar rijtje zonden en ondeugden op, zoals Petrus hier in 1 Petrus 4, vers 3. Hij haalde al eerder aan. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Wees heilig, want ik, de Heer, ben heilig. En daarom leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Daartoe heeft hij, de Heilige, u geroepen. Want u bent een heilig volk, net als Israël destijds. U bent een volk dat God zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. En Petrus werkt die heiligheid ook concreet uit. Hij laat je niet bij een abstract begrip, heiligheid, nou ja, wat moet je daaronder verstaan? Dan zegt hij ook, wees eensgezind. Bent u dat een beetje met alle verschil van mening? Ook als u verschillen denkt over vrouw in de dans, die wel of niet aan de avond mogen gaan. Wees eensgezind. Leef met elkaar mee. Op welk pijl staat dat hier in Oldehove? Heb elkaar lief als broers en zussen. Hoe staat het met uw naastenliefde? Wees barmhartig. Hoe groot is uw hart? Hoe warm is uw hart voor uw naaste? Die ook een niet-christen kan zijn, net zo goed. En wees bereid de minste te zijn. Of laat uw haan altijd koning kraaien. Dat uw wil gedaan moet worden. Wees de minste. Zoals Jezus was. Die de voeten waste van zijn leerlingen. Dat is een concrete uitwerking van. Wees heilig, want ik ben heilig. Leid midden van al die heidenen zo'n leven. En dan zult u in de picture vallen. Dan zult u opvallen. Volg daarin Jezus. Hij werd bespot, schrijft Petrus een hoofdstuk verder. En toen ging hij niet met het volle orgel erop tegenin. Hij spotte niet terug. Hij werd uitgescholden. Hij schold niet terug. Al kon hij wel van leer trekken, oh ja zeker. Hij leed. Maar hij dreigde niet. Ook niet toen hij zich beriep op God en op zijn oordeel. Hij dreigde niet. En nou zal ik jullie eens even flink verlangs geven. En dan zal ik jullie eens een kopje kleiner maken. Door de man met zijn vingers te knippen en daar kwamen legioenen engelen op af. Nee, hij liet ze daar mooi zitten. En bid. En wees gastvrij. Voor elkaar. En zelfs voor uw vijand. En ook voor de vreemdeling uit het buitenland. En zet je gaven in voor de ander. Wij zijn net zo goed als die uit het Oude Testament. Abel, Henoch, Abraham, Mozes, David, vreemdelingen. Wij geloven slechts mensen, wij zien God nog niet. Dat is toppunt van zaligheid. God zien. We zijn, zegt Paulus, nog ver bij God vandaan. O God, de hoogste hemel, onbereikbaar. Geen satelliet kan hem nog benaderen, geen raket. We zijn nog niet thuis. Nog niet in ons vaderland, niet in onze vaderstad. Kan heel vreemd voelen. Christen zijn in Nederland, ook hier. En voor veel broers en zussen van ons is het vreemd zijn en christen zijn levensbedreigend. In cellen, gevangenissen en concentratiekampen. Maar ook wij, per definitie als christen vreemdelingen in ons eigen koninkrijk der Nederlanden, in dat ene grote gezin. Weet u aan wie Petrus schrijft? Aan de uitverkorenen die vreemdelingen zijn her en der. Waarom zijn we vreemdelingen? Wel, we zijn uitgekozen door God.
Halleluja, God alle lof, gefeliciteerd. Je mag bij God horen, uitgekozen. Zijn geliefde kinderen. Prachtig mooi, er gaat niets bovenuit. Maar het heeft ook zijn moeilijke kant. Dat je hier en nu, een korte tijd, maar hoor, je leeft hooguit een paar tientallen jaren, meer niet. In die tijd ben je wel vreemdeling op deze aarde. Maar we blijven het door God uitgekozen zijn als een voorrecht beschouwen. Iedereen mag tegen u zijn. Ha, jij bent christen, je telt niet meer mee. We zien je niet voor vol aan, we maken je belachelijk, jou en jouw God. Maar als God voor je is, de God die je uitkiest, dan laat ze maar. Dan kun je ze aan. In zijn naam. In zijn kracht. Zijn keus bepaalt dat hij thuis komt. Bij hem, uw vader. En dat je bij zijn gezin mag horen. Petrus schrijft aan wie vreemd zijn om hun lijden als christen. Maar hoe meer lijden, hoe meer vreugde om Christus naam. En tot eer van God, dat klinkt vreemd, hè? Tegenstrijdig, dat botst ergens voor je gevoel. Lijden en toch vreugde en eer van God, ja, toch wel, zegt Petrus. Bij zijn lijden bewijs je, oh, je zit aan de kant van God. Je hoort bij Christus, zo hij in zijn lijden, zo wij ook zijn volgelingen. En dan word je bevestigd in het goede gehalte van je christelijk geloof. Lijden als vreemdeling in lichte mate of in zware mate, hier en nu, leidt uit het bundige vrede. Hij verschijnt door de volken en hij zal oordelen, onfeilbaar voor altijd. Hier de bokken, daar de schapen. Met je christelijke leven en de goede daden die daaruit voortvloeien, die eensgezindheid en die barmhartigheid van zo even, weet je nog? Werf je als vreemdeling voor God en voor Christus. Je valt op. En dat kan ook zo'n gunstige uitwerking hebben op je nog niet christelijke naaste. En dat is ook een sterk element in de hele eerste Petrusbrief. Ook dat is eigen aan de vreemdelingschap. Hé, toch mooi dat zij dat doen, hè? Daar heeft Christendom in de eerste tijd ook een grote naam mee gemaakt. Door werken van barmhartigheid aan vervolgden, aan zieken. Pestepidemieën, branden enzovoort. En Petrus die deze brief schrijft aan die vreemdelingen, zoals ook onze tekst, hij sluit af, God zal u sterk en krachtig maken. Je zult staande blijven in je christelijk geloof, bij de goede belijdenis aan Christus kant. En je zult niet wankelen. Hij spreekt ons moed in. En verzekert ons nadrukkelijk, Gods genade houdt je staande. Uitverkoren gemeente, leden van God en Christus. Hier en nu, ver en vreemd. Het wordt dichtbij en vertrouwd. Thuis in Gods stad, thuis in zijn land. Voor eeuwig onderdeel van zijn groot gezin. En daar worden wij met goud en meer dan dat geprezen. Amen. We gaan de Heere bidden. En zoals gezegd in dit gebed de voorbeden, zoals aangekondigd. Heer onze God, dank u dat u uw volk de eeuwen door gedragen en geleid hebt. Adam en Eva, Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Jezus. En zo dien uw volk tot op vandaag de dag, door alles heen. Waar ze ook woonden, leefden, werkten, groot werden, stierven. Vreemden op deze aarde. Maar met een mooi vooruitzicht. Ook wanneer ze stierven zonder het bereikt te hebben. Uw land, uw stad, uw vrede. Thuis bij u. En ook wij, vandaag de dag, die nu leven, school gaan, studeren, werken, genieten van ons pensioen, of wat dan ook en hoe dan ook. Dat wij ons als christenen goed onderscheiden, Heren, en ons als zodanig ook bekendmaken, zonder schaamte, zonder angst, in alle dingen van het leven, achter maar ook voor onze voordeur. En dat mensen zo ons leren kennen. En hoe ze dan ook reageren, dat we dat overlaten aan u. Maar dat we ook daardoor werven voor u. Geef ons vrijmoedigheid en blijmoedigheid om uit te komen voor Jezus en voor zijn naam en voor uw eer. In woord en werk. Heer, er zijn veel broers en zussen die veel meer dan wij ervaren de vuurproef, de uitsluiting, de boycot, de vervolging. Sta hen bij. Bemoedig hen. Troost hen. Geef de nodige tegenkracht om vol te houden. Wees hen bij met uw genade. Om hen gaande te houden naar die machtige toekomst, dat eeuwig heden. Doen we niet afvallen, twijfelen, achterop raken. Tot beschaming, Heer, van hun vervolgers. Al dat op dit tot inzicht komen en tot bezinning komen. Dat die zijn vervolgen een goede deel hebben gekozen. Heer, wilde u heel uw volk, hoe en waar dan ook, onderweg houden en laat niemand ontbreken. Als Christus komt tot de wolken van de hemel. Hij die vreemd was, waarbij u thuis is en die ons thuis zal brengen. Bij u, bij hem, met alle heiligen ons voorgegaan en die nog volgen zullen. En Heer, geef ons ook barmhartigheid, vriendelijkheid, gastvrijheid aan die wij vreemdelingen noemen in onze samenleving. Heer, daar spelen zich ook moeizame tevreden af. Ook vandaag in het nieuws. Een uitzetting dreigt van een moeder en een zoon. En van vele anderen. Wat is recht? Wat is barmhartigheid? Even goede afweging daartussen. En een juist besluit. Heere, geef een open hart. En vriendelijkheid en gastvrijheid. En dat wij daarin ook als christen juist voorop gaan. Juist omdat ook wij als vreemdelingen in geestelijke zin weten. Heren, doe het goede eruit voortkomen. Tot heilzaamheid en geluk van betrokkenen. En geef blijven de voortdurende goede bezinning hoe om te gaan met zulke en andere vreemdelingen. En wil xenofobie, angst, die kan uitmonden in haat tegen vreemdelingen wegnemen. Heren, geef ook voor hen leefbaarheid. En wil de Heren met miljoenen die op drift zijn geraakt door omstandigheden van oorlog of anderszins economische toestanden ook veiligheid, vrijheid en levensontplooiing, middelen, Heren, om zich te ontplooien naar hun mogelijkheden. Heere, wilde u een thuis geven aan velen, daar waar zij geboren worden en opgetogen worden. Heere, wilde u oorzaak van vluchten wegnemen door in eigen land mogelijkheden, levensmogelijkheden te geven en die uit te breiden. Geef daartoe de wil en het vermogen bij leidenden. Heere, wij doen voorbeden voor dominee Zoltán Felházy. We hoorden van zijn ernstige ziekte, waar ook nog longontsteking bij is gekomen. Bewijs hem, als dierbaren, uw almacht, uw trouw en uw genade. Bewijst u zich aan hem en zijn dierbaren te zijn de God van het leven. Geef herstel. En overkomen van al deze moeite. Heere, spaar hem en draag hem. En als het anders gaat, dat zal dan blijken, geef ik dan, Heere, u te kennen als God van toevlucht, barmhartigheid en genade, in nood en dood. Heere, doe het toch de goede kant op gaan. Wil dat wonder bewerken. En heb dank, Heere, voor de dank die Wilma Schipper u bracht en die we met haar nu ook mogen brengen voor vooruitgang in haar situatie van ziekte. Dat zij uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden en weer thuis mag zijn. Ze is er nog niet, in medisch opzicht. Geef goed vertrouwen, moed en kracht voor elke dag. En vertrouwen op u als de God van zegen. Ook als verdere onderzoeken nog moeten plaatsvinden, doe daar het goede uit voortkomen. En eventueel ook een goede genezende behandeling. Heer, heb dank voor de voortgang van ons leven. Dat we geboren mochten worden. En ouder mogen worden. Naomi Kruiming 3 jaar, vrijdag. Judith Wierga 3 jaar, woensdag. Milan van der Sluis had 2 keer zoveel, dinsdag 6 jaar. En Levi Werkman 11 jaar, donderdag. Heeft fijne verjaardagen. Vrolijkheid, blijdschap, dankbaarheid en vertrouwen op u als de God ook van hun leven. De God die ook hen aanziet, voor wie zij, hoe jong ook, niet te min zijn om ook hun God en Vader te zijn in Jezus Christus. Aan wie u zich verbonden hebt met een eeuwig verbond van genade. En geef hen een gezegend, voorspoedig, goed nieuw levensjaar naar lichaam, ziel en geest. Om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen naar de gaven die u in hem gelegd hebt. Heere, wees de God van hun heden en van een mooie toekomst, te beginnen met dit nieuwe levensjaar. O God, die droeg ons voorgeslacht, draag ook ons en leid ons ook, met die ons voorgingen en volgen zullen, naar onze eeuwige bestemming. Bestemming bereikt bij God, bij Christus. Thuis, nooit meer een vreemdeling, altijd eigen. Amen. Na de collecte, u weet hoe die hier gebeurt, en de Heere zegen u gaven, zingen wij als slotlied uit het liedboek 90a. Bewerking van Psalm 90. O God, die droeg ons voorgeslacht. En daaruit de versen 1, 2 en 6.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, met u allemaal.